Openbaring 17, het eerste vers. We beginnen wel een beetje op te schieten met de openbaring. En we lezen daar. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom. Ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Waarom daar in de openbaring wordt, dat weten jullie niet, zie je niet. Waar het mij hier om gaat is het woordje kom. Probeer in te beelden. Je zit op een eiland, je heet Johannes, je zit op Patmos. En je bent al overweldigd door alle dingen die je tot nu toe hebt gezien. Ik denk dat je daar een paar keer van platgeslagen zal zijn. En Johannes die wordt ook bemoedigd. Maar nu komt er weer een van die zeven engelen. En ik denk toch dat dat de hoogste categorie engelen betreft. Dus een van de belangrijkste engelen. En die nodigt hem uit met het woordje kom. Kom. Maar ja, wat voor kom? Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien. Je zult maar uitgenodigd worden om zo'n plaatje te mogen gaan aanschouwen. Zo'n plaatje te gaan zien. Een oordeel. En Johannes heeft natuurlijk al het een en ander aan oordeel gezien. En nu wordt hij specifiek uitgenodigd. Kom erbij, Johannes. Ik zal je laten zien. Oordeel over de grote hoer. Oordeel. Dat is waar we nu ook zijn aanbeland. Het oordeel dat de wereld treffen zal. En dat is heel reëel. En ik denk ook dat het heel reëel is om te stellen dat wij vandaag aan de vooravond zitten van een ontwikkeling waar dit wel eens uit voort zou kunnen komen. Ik kreeg vanmorgen een appje van iemand uit het land en die appte mij dat de Franse regering, ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, de Franse regering heeft de ziekenhuizen opgeroepen om alles in gereedheid te brengen voor een mogelijke oorlog voor maart 2026. Ik ben er even aan aanzoeken. En het is inderdaad iets wat het ministerie heeft laten uitgaan. Alleen ze zeggen erbij, ja, het is voor een oefening. Ja. Maar we oefenen wel om hele grote catastrofes, om daarop voorbereid te zijn. En of dat werkelijk gaat worden volgend jaar een oorlog, weet ik niet. Maar het feit dat men toch aan zulke dingen denkt. Maar de wereld heeft de Heer God. De wereld heeft Gods woord. En de wereld heeft Gods zoon geregeerd. Wil van hem niet weten. En die wereld heeft zich lange tijd als God gewaand. En denkt het nog. En wat dat betreft is het zaad van de duivel natuurlijk wel geplant in de mens. Als je daarvan eet, zul je als God zijn. En dat streven, dat is er nog altijd. En dat is heftig. De wereld leefde daardoor in zonde, in onreinheid, onheiligheid. En het is een enorme brutaliteit, denk ik, wanneer je je zo tegenover de heilige God opstelt. Tegen de enige God. En dan komt het moment dat de Heer God zegt, maar nu neem ik het niet langer. Zo'n moment was er natuurlijk in het verleden, denk aan de zondvloed. Het was een wereldomvattend oordeel. Maar ook nu, waar ook andere momenten oordelen op meer bescheiden schaal, maar toch, je zal er maar onder zitten, Sodom en Gomorra, om maar wat te noemen. Of ook de verwoesting van Jeruzalem, ben je godsvolk, maar dat gebeurt wel. En hier heb je dus een oordeel, de grote hoer. Ik zal het je laten zien. Nou, ik denk dat dat schouwspel diepe indruk zal hebben gemaakt. De dingen die wij te zien krijgen, ik denk dat het uiteindelijk hier nog gaat om symbolen. Die hoer, de beest enzovoort, die daar op rijdt. Maar wel huiveringwekkend. Dan lezen we ook over wateren. Ja, wat wordt er bedoeld in de Bijbel met wateren? Nou, niet altijd, maar ik denk in dit geval mogen ook denken aan Openbaring 17, vers 15. Hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, daar heb je er, zijn volken, menigten, naties en talen. En wij lezen dus de grote hoer die aan vele wateren zit. Dus het betreft de volkeren van de wereld. Volken, menigten en naties en talen. Volgende vers. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. De hoer, met haar. Ja, dan krijg je toch vanzelf de vraag, ja, wie is die hoer? Wie is zij? In Openbaring 17, vers 1. Een van de zeven engelen. Nee, dat is het vers wat ik net gelezen heb. Ja, 17, nee, dat klopt heel, sorry. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal je dat oordeel laten zien. En dan kom je in, alvast een beetje vooruitbladerd, bij Openbaring 21, vers 9. En ik wil die tegenstelling laten zien. Ook een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Dus in ons hoofdstuk wordt er een hoer getoond. En in Openbaring 21 gaat het om de bruid van het lam. Dus die hoer is het tegenbeeld van die bruid. Een bruid is heilig, is rein. Nou, dat kun je van een hoer nou niet direct zeggen. Tegenovergestelde. De bruid van het lam, dat is de gemeente. Daar wordt over gediscussieerd. Ik weet het, velen houden het op Israël. Israël is de vrouw van de Heere God. En de gemeente is de bruid van het lam. Dus een enorm contrast tussen echt en onecht. Tussen waar en vals, die hoer en die bruid. Tussen heilig en onheilig. Tussen rein en onrein. In vers 5 van ons hoofdstuk, daar wordt gesproken over die hoer. En daar staat het grote Babylon. Het grote Babylon. En dat staat weer tegenover Openbaring 21, vers 10. Het heilige Jeruzalem. Dus Babel tegenover Jeruzalem. Hoer tegenover bruid. We lezen ook over een dore woestijn tegenover een verheven berg. We lezen uit de afgrond opkomend tegenover die heilige stad die vanuit Jeruzalem neerdaalt. Het is dus een tegenbeeld, zijn tegengestelde machten, grootheden, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Maar in ieder geval die hoer, dat is een vervalsing van de bruid. Doet zich voor als, wat zoekt gemeenschap, zoals een bruidgemeenschap mag hebben, maar met zo'n dame moet je dat niet willen. Maar helaas, met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Dat is natuurlijk iets wat altijd samengaat. Wanneer de alcohol gebruikt gaat worden, zeker wanneer dat bovenmatig gaat gebeuren, dan ben je je spoor kwijt en dan krijg je het lalniveau en dat zakt verder af. En dan krijg je daar ook seksuele uitspattingen die niet zouden moeten plaatsvinden. Hoererij, wijn, het hoort bij elkaar. Maar hier wordt dus ook al gewezen, zagen we net, naar Babel. Babel staat bekend om de torenbouw. Genesis 11, 1 tot 9. Dat is de eerste collectieve rebellie tegen God. Houd het in de gaten. Hè? Het is een collectief gebeuren. De mensheid is een totaliteit. Ik moet zeggen, er is een mythe, een overlevering, hoe zal ik het noemen, die zei dat alle stammen daarbij betrokken waren, met uitzondering van één stam. En dat zou de stam van Heber geweest zijn. En uit Heber is het volk Israël voortgekomen, de Hebreeën. En die zouden ook dus de oorspronkelijke Hebreeuwse taal hebben gebezigd. En zouden dus langs die lijn bij Israël zijn gekomen. Ik vind het een plausibel verhaal, maar of het waar is, durf ik niet te zeggen. Daartegenover heb je dus de torenbouw van Babel. En als dat verhaal klopt, dan had je dus een massa van de volkeren, een rebellie tegen God, maar ook een geheiligd gedeelte, een rein gedeelte, die stam van Heber. En wanneer wij naar de toekomst kijken, wanneer dit allemaal gaat plaatsvinden in de grote verdrukking, dan zal daar ook een rest zijn, voortkomend uit Israël, die trouw zal zijn en blijven aan de Heere God. Genesis 11 tekent ons dus de torenbouw. Maar in Genesis 10, vers 8, wordt die geschiedenis voorafgegaan door Nimrod. En zijn geweldig jager voor de Heer. Voor Nimrod is veel te zeggen. Maar Nimrod is de bouwer van Babel en van nog een paar steden. Dus hij is de grondlegger van deze opstandige manier van handelen, van leven, van doen. Nimrod, die verzamelde daarmee de mensheid in een strijd tegen de Heere God. Ja, en dan denk ik dat je een parallel mag trekken wanneer het gaat over de grote verrukking. Dan zien wij daar ook de dictator van het hersteld Romeinse Rijk, of de antichrist die in Israël omhoog komt. Die twee die zullen het samen goed kunnen vinden. Maar ook die vormen een duo dat zich verzet tegen de Heere God. Dus je ziet in Babel, zie je toch een voorafschaduwing ook van wat gaat komen. En in Babel had je ook Semiramis. En Semiramis was gehuwd met Nimrod, volgens de overlevering. Maar zij was ook de vrouw van de Babylonische mysterie-godsdienst. Dus een occulte, onreine, door de duivel geïnspireerde godsdienst. En was als zodanig de koningin des hemels. En daarvan lezen we in de Bijbel, in Jeremia 7, vers 18, 44, vers 17 tot 19 en vers 25. Dus Semiramis, mysteriegodsdienst, koningin des hemels. Het kwam al in Babel, maar met de zondvloed was het niet voorbij. Want ook de zonen van Noach, waaruit de volkeren zijn voortgekomen, hebben toch ook nog meer van dat oude van voor de zondvloed meegenomen. En dat werd al gauw duidelijk in de dronkenschap van Noach. Daar moeten we eens over nadenken. De Heere God heeft de wereld toen geoordeeld vanwege de zonde, vanwege de onreinheid en dergelijke. Dus dat is prachtig. En dan komt Noach daarop. En dan komen wij Noach tegen. En hij is naakt en dronken. Dingen die bij elkaar horen, hebben we net gezien. En dat laat ons zien, we moeten ons realiseren, dat de wereld wel gereinigd is, maar de mens is nog hetzelfde. De mens is nog die oude tot zonde geneigd. En dat zit erin en dat is erin gebleven. Nimrod en Semiramis die zouden een zoon hebben gehad, daar wordt van alles bij bedacht. Maar die werd als kind op de arm van Semiramis gedragen, de moedergodin, zien we daarin terug. En er werd als heiland beschouwd, daar zo in de cultuur van Babel, in de cultuur van het Oude Oosten. Tammuz die werd verscheurd door een wild dier, maar werd op bijzondere wijze ook nog weer levend. Je ziet daar een beeld, hè, wat wij kennen. Maria, Jezus werd ook gedood. Je komt het allemaal tegen. Gods eigen aap, dat is de Satan. Dus de Madonna met kind in de Rooms-Katholieke Kerk gaat rechtstreeks terug op deze geschiedenis. Opmerkelijk trouwens, nou ik het over Madonna heb, de artiest Madonna, die kennen jullie misschien wel, die heeft de paus opgeroepen om naar Gaza te gaan. Dus Madonna toen, Madonna nu. Het is maar, ja, leg ik het er wel in, ik weet het niet. Het Babylonische Rijk, dit rijk heeft, is ontstaan door de Heere God. De Heere God heeft daar, Nebukadnezar, eigenlijk alle macht op de aarde gegeven. Uit Gods hand heeft hij die macht ontvangen, Daniel 2, in die droom, die dan Daniel mag uitleggen, dan lees je dat ook. Maar Nebukadnezar kreeg die macht, maar heeft die macht gebruikt voor zijn eigen eer. Dat is weer die val van de mens. Heer God geeft ons zegeningen tot zijn eer, maar wij pakken dat naar onszelf toe. En dat heeft dus Nebukadnezar ook gedaan. En dan lezen we verderop in Daniel hoe het met hem is gegaan. En hij heeft uiteindelijk geleden dat de God des hemels alle eer toekomt. Er wordt over gediscussieerd of die echt of tot bekering is geloven. Ik houd het erop. In Zacharia 5, kort na de ondergang van Babel is dat, is er sprake van vrouwen goddeloosheid. Dus ze zitten ook weer in Babel. Het is net na het ineenstorten van dat rijk dat daarover geschreven wordt. Vrouwen goddeloosheid. En die vrouwen goddeloosheid wordt in de lode kist gedaan. En die wordt naar Sinjar gebracht. En dat is Babel. Dus de goddeloosheid heeft zich verspreid over de wereld. En tot de Grieks-Orthodoxe kerk en tot de Romeinse kerk. En ik vrees ook tot heel veel zaken in zich protestant noemende kerken. Het beest uit Openbaring is denk ik de erfgenaam van dit onheilige goddeloze systeem. En die hoer die daarop zit, dat duo. Want dat gaat blijkbaar altijd samen. Afgoderij en macht. Dat zijn dingen die samen klonteren. En dat alles tekent het tijdperk der heidenen. Daarvan spreekt de Heer Jezus in Lucas 21, vers 24. En dat tijdperk der heidenen, dat is begonnen in 586 voor Christus, dat is mijn overtuiging. En dat is begonnen toen de Heere God, die in de tempel te midden van zijn volk woonde, die tempel heeft verlaten en de tempel door Nebukadnezar en zijn legers verwoest werd in 586 voor Christus. En toen waren de heidenen de baas in Israël. En laten we wel even weten, het hart van Israël is Jeruzalem. Het hart van Israël is waar nu de moskee staat. En de moskee en dat gebied valt niet onder Israël, niet onder de Israëlische regering, maar onder de islamitische mokfa, of hoe heet het precies, want het heeft een speciale naam. En dat is de club die daar het voor het zeggen heeft. En dus over dat hart heeft Israël het nog niet te zeggen.
Ik heb nog even een vraag. Ja. Even teruggaan naar Nimrod. En je maakte zojuist de opmerking dat de stam, mogelijk de stam van Hebreeën. Ja. Dat die niet aan dat afgoderij mee hebben gedaan. Nimrod en Abraham waren volgens mij tijdgenoten.
Nee, dat denk ik niet. Abraham is na de... Ja, dat kan, ja, misschien ook nog wel een stukje. Maar Abraham is na de torenbouw, en na de verspreiding van de volken uit Ur geroepen. Tot wanneer Nimrod heeft geleefd, durf ik niet te zeggen. Maar... Ja, het zou kunnen raken.
Er worden namelijk aannames gedaan dat Amravel Nimrod is.
Ja.
Maar, en daar heeft Abraham tegen gestreden.
Ja.
Vandaar dat ik met...
Die... Ja, ik snap het. Ja, als dat Nimrod zou zijn. Ja. Heb ik nog nooit gehoord. Maar...
En daar zie je dus ook dat Abraham uit de stam van Heden, of in ieder geval uit de van de Hebreeën,
uitgekozen is. Ja. Dat is ook na te denken. Ja, er is nog veel verborgen daar in de oudheid. We hebben straks de eeuwigheid ook nog wel na te lezen.
Ja. Ondertussen zijn er nog een paar dingen meer.
Dus, er zijn, als het gaat om het tijdperk de heidenen, een paar verschillende visies. Die wil ik toch noemen, de historisch-profetische uitleg. Dat is eigenlijk wat ik net aangaf, van 586 voor Christus. En dat loopt dan totdat de Heer Jezus terugkomt. En het Messiaans Rijk vestigt. Zolang hij niet terug is, spelen de heidenen de baas. En ik denk dat toch dat het meest voor de hand liggend is. Dan heb je de kerkelijke traditie. Die ziet het als de periode tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Maar dat laatste, dat sluit aan bij wat ik net zei natuurlijk. Maar de kerk heeft even vergeten dat er voordat de kerk was, er al een volk van God was. En dat de Heer Jezus sprak met betrekking tot dat volk en niet betrekking tot de kerk. Maar goed, dat is de kerkelijke uitleg over het algemeen. En dan heb je de futuristische ofwel de eindtijdgerichte uitleg. Moet je niet laten denken van dat hoort bij ons. Maar de tijden der heiden zijn specifiek de laatste fase van de wereldgeschiedenis waarin heidenen de controle hebben over Jeruzalem. Ja, wanneer dat dan zou moeten zijn. Ze zullen straks wel op Jeruzalem aanstormen. Dat leren we wel uit Zacharia. Ja, dat zien we nu ook gebeuren. Maar dat is dus dat het een heel kort moment maar zou zijn. Maar goed, ik houd het op die hele lange periode dat Israël en haar God van elkaar vervreemd zijn. Met haar... Dat is de hoer. Hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En dan komen we bij met haar. Gaat het om de valse kerk? Dat is vaak wat je als eerste hoort. Die hoer, dat is de valse kerk. En dan kun je denken aan de gelijkenissen van de Heer in Matteüs 13. Waar een aantal zaken toch wijzen op het verval die er in de kerk zal zijn. Er komt al direct dat er slecht zaad doorheen gezaaid gaat worden, de dodelijk. En je krijgt dan ook het zuurdezen, wat de kerk helemaal zal doorzuren. En het onkruid. En ja, dan denk je over de dingen na, vooral met purper bekleed. Dat past wel bij de pracht en praal van de Rooms-Katholieke kerk. Dat mag duidelijk zijn, de rood is daar de kleur. Dronken van het bloed der martelaren. Nou, dan kom je ook al aardig bij de geschiedenis van de Romeinse kerk. Overigens ook bij de islam, wist men daar wel raad mee. De zeven koppen, zeven bergen, was altijd symbool voor de aanduiding van Rome. Invloed op de koningen, nou dat was ook altijd specifiek iets wat bij Rome hoorde. Lange tijd zo geweest dat een koning of een keizer dat niet kon worden, of hij moest zegen van Rome hebben. En je kent wel de gang naar Canossa, want die dachten we even zonder Rome te kunnen rooien. Dat liep fout af. En Rome heeft natuurlijk haar naam gegeven aan de Romeinse kerk. Dat zie je niet bij een andere religie. Anderen denken, ik schuif steeds meer eigenlijk de kant op, aan een groot syncretistisch geheel. Een samensmelting van de wereldgodsdiensten, waar het ware christendom, zij die wederom geboren zijn, uiteraard buiten staan. En wel omdat de antichrist volgens Openbaringen en Daniël zijn eigen religie schept.
De Romeinse kerk loog het niet zo. De Romeinse kerk loog het niet, de Heer Jezus.
Nee, nee, logisch niet in Jezus. Nee.
Dan denk ik van deze dingen kloppen dan toch niet daar?
Ja. Het is natuurlijk wat je in je dogma hebt staan en wat je in de praktijk leert. Feitelijk zegt de paus dat hij de stedenhouder is van Jezus Christus, is dat hij Jezus Christus is, feitelijk. Ik vind het wel moeilijk hoor. Ja, maar feit is wel, als je het hier dat is lang geleden dat we dat gelezen hebben, is een gemeente waar gelovigen zijn die tot het einde toe zal bestaan. Het is altijd meer of minder. Je hebt in de gemeente de kerk altijd ware en ontrouwe mensen gehad. Je hebt in Israël een waar Israël en een ontrouw Israël. Dat is er altijd. Maar hoererij staat voor dan ook voor valse godsdienst. En daarmee verbindt de mens zich, die de ware God niet wil volgen en gehoorzaam zijn, en verbindt zich aan een afgod. Dronken mensen zijn hun verstand kwijt, hun gevoel van richting. Ze kunnen niet meer rechtuit lopen, geen rechte voren trekken, om het dus bijbels te zeggen. En dat is het kenmerk van de wereld van de eindtijd. Dat is het kenmerk ook van de kerken in de eindtijd, in de kerken waarin wij nu leven. En je haalt Rome aan, maar hoe zit het met onze protestantse kerken? Ik heb dan zeer gezegd, wij wonen aan de Kerkenwijk. En dan denk je weer erop, staat de kerk van de PKN en daar wappert zo'n regenboogvlag met het woordje vrede erin. Ja, dat is niet de vrede van Christus. En dat zijn ook niet de kleuren van Christus. Dus ik ga dan niet zeggen, dat is een ware gelovige en dat is een onware gelovige. Dat zijn persoonlijke zaken. Maar je kunt wel zien dat kerken soms een duidelijke leer verkondigen die de Bijbel niet kent. En soms blijven gelovigen daar veel te lang in zitten. De Heer heeft gezegd, zie ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering. En dat is dronkenschap. Een volk is de weg kwijt. En in de geest bracht hij mij naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslastige namen was met 7 koppen en 10 horens. Woestijn. Woestijn is een gebied waar de dood heerst. In de woestijn ontbreekt het aan mogelijkheden om te overleven. Wil je door de woestijn trekken, dan moet je je uitermate goed voorbereiden. En Johannes ziet in dat gebied waar, wat toch symbool staat voor dood, daar ziet Johannes een vrouw, de grote hoer van het vorige vers. Dus in het terrein van de dood is de verblijfsplaats van de hoer. En dat betekent die geestelijke toestand, vol van de dood. Geen leven uit God, geen leven met God. En in Zachariah, ik zei dat net al, daar staat geschreven, 5 vanaf vers 7, en zie, een lode deksel werd opgelicht. Even naar binnen gekeken in die kist. En er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en wierp het lode gewicht op de opening ervan. Hij zei tegen mij, naar het land Sinjar. Om voor haar een huis te bouwen, is het gereed, dan wordt zij daar op een voetstuk geplaatst. Ja, en wat betekent dat? Het land Sinjar, dat is Babel. Ja, er zijn mensen die veronderstellen dat Babel herbouwd gaat worden. Vandaag de dag kunnen we vrij snel een stad bouwen. En hier lezen we dat daarvoor deze dame in die stad, in Sinjar, in dat land, een huis gebouwd gaat worden. Dus zou het kunnen zijn dat uiteindelijk er een wereldgodsdienst ontstaat dat daar in Babel het centrum heeft. Ik durf daar geen nee tegen te zeggen, ik durf er ook niet mijn handtekening onder te plaatsen. Maar het zijn dingen die je, als je de profetieën over denkt, moet meenemen. En langzamerhand ga je ontdekken dat er meer dingen zijn. Een scharlakenrood beest. We kwamen al tegen het beest in Openbaring 13, 1 tot en met 8. En daar hebben we gezien dat, geloof ik, dat het hersteld Romeinse Rijk voorstelt. In wat Johannes ziet, blijkt dat dus de Romeinse kerk En dat antichristelijke systeem op het beest zit, het bereidt en het bestuurt. Een monsterachtige verbintenis met godslasterlijke namen. Als godslastering helaas van alle tijden. En is voortgekomen uit de opstand tegen de Heere God door Satan. En daarvan lezen we in Jesaja 14, in Ezekiel en in Thessalonicenzen. Daar lezen we Thessalonicenzen 2 vers 4. Verheft boven al wat God genoemd wordt. Dus de antichrist zal zich verheffen boven al wat God genoemd wordt. En in Openbaring 13 vers 6. Het openen zijn mond. Ik zeg antichrist, bedoel de dictator van Rome. Zijn toch voor u uit elkaar moet halen. En het openen zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Dus hier op aarde komt een macht dat lastert alles wat bij God hoort. Wanneer dat beest uit Openbaring optreedt, Openbaring 13, dan ben ik er vast van overtuigd dat is de gemeente opgenomen. En ja, hij blijft natuurlijk, zoals Christus door hem gelasterd wordt, ook de volgelingen van de Heer die in de hemel zijn, zullen gelasterd worden. En dan gaat het over godslasterlijke namen. Een naam, dat is een reputatie. Je kunt een goede reputatie, een goede naam hebben. Reputatie schade kan vreselijk zijn. Ik kan me nog herinneren, die leeftijd heb ik, jullie ook wel een beetje denk ik, dat er op televisie dat programma was, ik weet niet meer hoe dat heette, maar dat was een fles van Exota. Herinneren jullie dat?
Ja, nee.
En dat barstte kapot. En Exota ging failliet. Want in dat ene filmpje werd de reputatie van Exota volledig kapot gemaakt. Achteraf is gebleken dat het allemaal was opgezet. Maar ja, dat was geleden. Reputatieschade. Nou, dat is wat de christelijke, wat de onchristelijke wereld doet. Ze vervloekt de Heere God. Ze schaadt zijn reputatie. Ze gebruikt, misbruikt de naam van de Heere God. En die reputatieschade, die begint al bij de schepping. Wij leren dat de Heere God de hemel en de aarde heeft geschapen. Maar onze wetenschap zegt, nee, je moet niet bij God zijn. En die komt met evolutie. Dat is reputatieschade. De naam van God als schepper wordt kapot gemaakt. Wordt onderuit gehaald. Het is niet wetenschappelijk. En wij, die de Heere God kennen, wij mogen hem hulde brengen. We mogen hem eren, we mogen hem verheerlijken. We mogen hem groot maken. De islamieten, die roepen Inshallah. Stonden net bij ons beneden, stonden ze te demonstreren voor Palestina, Inshallah. En dat betekent, als Allah het wil. Dus de betekenis. Als Allah het wil. En dat is fatum, dat is noodlot. De islamitische godsdienst is een godsdienst van noodlot. Van hoe staat de pet van Allah? Dat weet je niet. En daarom, we hopen maar dat het lot, dat Allah met ons is. Je kunt er niets aan doen. Het hangt af van de bui van Allah. Bekend is dat Mohammed ook niet de zekerheid had of hij wel in de hemel bij Allah zou komen. Daar was hij onzeker over. Ik denk het wel. Ik hoop dat hij mij vergeet. Allah heeft een andere hemel dan waar wij naartoe gaan.
Zelfs een babytje kan niet in de hemel komen volgens islam.
Nee.
Of Mohammed.
Ja. Ja, het is heel laag. Jij weet wel meer van de islam af dan ik, denk ik.
Ja,
dus godslastering, reputatie, schade. Daar is de Satan altijd op uit om Gods naam te besmeuren. Wanneer Mozes met het volk door de woestijn trekt, toen was Israël al wat lastig af en toe. En ging in tegen datgene wat de Heere God wilde. En de Heere God die was op een gegeven moment daar zo klaar mee, jullie weten het wel, dat hij het volk Israël wilde uitroeien, vernietigen om met Mozes verder te gaan. En dan zegt Mozes, dat moet je niet doen, want anders zeggen de volkeren, God is niet bij machten dit volk te leiden en in het beloofde land te brengen. Dus Mozes die spreekt in God aan, als u dat nou doet, dan is dat reputatieschade naar de volken. Dat is wat Mozes zegt. Dat is toch eigenlijk wat, hè? De Heere God eventjes tegenspreken of tegenspreken zeggen van nou, het is eigenlijk niet zo wijs wat u doet. Kunt u ervoor stellen dat wij zo'n God aanspreken? Nee. Maar Mozes weet het. Ik denk dat wij meer met God mogen communiceren dan we vaak denken. Maar wel voorzichtig en heilig blijven. Maar in ieder geval, zoiets hoor je nooit van Allah. Allah is puur noodlot. En in de geest bracht hij mij, die engel, weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest. Dat vol van godslasterlijke naam was met 7 koppen en 10 horens. Nou, dan gaan we wat andere profetie krijgen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. En getooid met goud, edelsteenten en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand vol van de gruwelen van onreinheid van haar hoerij. De vrouw was bekleed. Kleren maken de vrouw in dit geval. De vrouw is hoe dan ook een antigodsdienstig systeem. En of het nou de Romeinse kerk is, of de ecumenische beweging met de protestantse kerken er weer bij, of een wereldreligie dat daar nog weer als een paraplu boven hangt, dat zal de tijd leren. Maar ze is prachtig bekleed. En er staat in het Grieks een heel mooi woord, en dat betekent dat het kleed haar omgeworpen was. Sorry. Ik heb het hier gehad. Omgeworpen was. En ik denk dat je aan onze koning is ook gekroond, hè. En liep daar ook met zo'n statiegewaad. Dat tekende zijn positie, was uitdrukking van zijn positie. Is toen erover gediscussieerd of hij dat wel of niet mocht dragen. Hij heeft het wel gedaan. Ik denk dat hij daarin gelijk had, maar goed. Maar dat is denk ik ook hier bedoeld. Er wordt iets omgeworpen waar haar grootheid straalt. Een statiekleed, speciale kleding. Kerkvorsten, ja, welke kerkvorsten dragen dergelijke kleding? Ja, uiteraard de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook de Grieks-Orthodoxe Kerk. Maar laten we eerlijk zijn, in de Protestantse Kerk weet je er ook wel weg mee met de toga's en dergelijke. Ja, ik heb ook een toga gehad. Met de toga. Met de lode veter onderin. En zo wikken doofvinden. En die lode veter trok de toga naar beneden. En dan kwam ik eruit en dan was ik sneller droog weer in de zaal, doordat het niet uitgezonden was. Het was dus praktisch, maar goed, het gaat om toga's. Ware christenen zijn wij, hoop ik allemaal, wij worden ook bekleed. Openbaring 19 vers 7, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En in 1 Timotheus 2 vers 9, daar schrijft de apostel, evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar, of met goud, of parels, of kostbare kleren. Dus dan zullen we eens even goed opletten hoe de mensen in de kerk zitten. Ja, dan wil Paulus ook dat de mannen bidden met de heilige handen opgeheven. Dus ik zal ook eens even opletten hoe wij bidden. Ja. Ik denk vooral dat je dit moet zien, dat er iets anders is wat ons moet sieren. Sarah die werd ook netjes aangekleed voor Abraham. En Rebecca die kreeg allemaal van die gouden ringen, de neusringen en dergelijke, die werden ook allemaal mooi gemaakt. Maar dat is uiterlijk, het gaat uiteindelijk om de innerlijke en die heilige reine handen. Ja, ik heb er geen probleem mee als mannen zo gaan staan, maar het duidt ook op dat wij niet met verkeerde dingen bezig zijn, zodat wij eigenlijk onheilig en onrein voor God verschijnen. We moeten hem heilig en toegewijd zijn.
Die heilige handen, dat is een van de 8 gebedshoudingen.
Van Israël. Van?
Dat is een van de 8 gebedshoudingen die er zijn in de Bijbel, in het Oude Testament.
Daar ben ik nog nooit nagegaan.
Ik zal jou, zodra ik je weer zie, dat laten zien.
Dat is wel mooi.
Ja.
Hoop ik.
Ik denk dat je wel goede dingen onthoudt.
Postkinesis. Oké. Dan wordt er ook gesproken over gruwelen. En dat heeft uiteraard betrekking op afgoderij. En dat heeft betrekking op de gruwel der verwoesting. En de Heer Jezus in Matthäus 24, die wijst naar Daniël 9. De gruwel der verwoesting, die moet dan nog komen, zegt hij, waarvan de profeet Daniël over heeft gesproken. Dus het nog toekomst. En dat staat ook nog te komen, dat afgodsbeeld waar Daniël over schreef. Ja, ik moet zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk, maar die kerk niet alleen, ook andere religies, staat vol met afgoderij. Maria-verering is wel die hele grootste, hè? Die vrouw, Semiramis, de Madonna. Maar er is wat een heilige verering in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb gewoon even wat opgezocht om een paar te noemen. Maar Sint Medardus, dat is het patroon van de slechte oogst, van overstromingen, regen. Vaak aangeroepen bij droogte of overmatige regen. Dat was gewoon lokale afgoderij die bestond. En de Rome die heeft daar een heilige van gemaakt. En die maakte daar weer een mooi feestje bij. Want de kalender van de Rome die staat vol. Sint Walburga, dat is de beschermheilige tegen misoogsten en plantenziekten. Genezende olie. Zou daar uitkomen?
Walburga is toch ook
de feest?
De naam voor Walpurg is.
Ja, ja.
Ja, precies.
Ja. Ja, zo hoort dat dus.
Ja.
En hij is geheel binnenbraak. Je had ook Sint Viacrius, patroon, oh, dat is de patroon van de tuinders. Het patroon, ja, je moet het maar bedenken, tegen aanbijen. Dus als je last van aanbijen hebt, moet je Sint Viacrius aanroepen. Dan heb je Gumaris van boeren, houtbewerkers en wijnbouwers. En hij kon bomen laten bloeien. Dan heb je Sint Cornelius, beschermheilige van het vee, vooral van de runderen. Aangeroepen bij veeziekten. Sint Norburga, ja, dat was de heilige van de boerinnen. En gaf voedsel aan de armen. Ik noem het maar de Rooms-Katholieke Kerk zit pan vol met zulke. Sommige worden niet meer zo actueel. En er komen weer een paar andere bij. Het blijft maar in beweging. We gaan naar vers 5. Ik denk, wat springt er nou? Dat is jouw telefoon. Ja. En op haar voorhoofd stond de naam geschreven: geheimenis, mysterium. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren. En van de gruwelen van de aarde. Overigens, de paus heeft een tiara waar dat woord mysterium op staat. Het is heel bizar. Hij heeft een paar van die hoofddeksels, maar hij heeft ook een waar geheimenis mysterium op staat. De Bijbel leert ons dat de geheimenissen zijn verborgenheden. Het zijn aspecten van het plan van de Heere God die verborgen waren. En die nu de nieuwtestamentische gemeente is, ons door Paulus zijn onthuld. Door Paulus aan ons bekendgemaakt. Dat is de verharding van Israël, waar we nog steeds mee te maken hebben. Het veranderd worden, bij de opname van de gemeente. Niet alle zullen ontslapen. Het geheimenis van zijn wil, het geheimenis van Christus. Het geheimenis van het huwelijk man en vrouw, met het oog op Christus en de gemeente. Ik weet niet of ik het wel wil noemen, maar ik zal wel aardig in de buurt zitten. En zo is er ook een geheim van het afgodische Babylon. En als gelovigen die met Gods woord bezig zijn, weten wij van dat geheim. De wereld weet dat niet. Die loopt met blinde ogen daarachteraan. Moeder. Ze is dus moeder, hè, van de hoeren. Dat is ook iets om over na te denken. Want de moeder, zo wordt het hier bedoeld, heeft kinderen. En die kinderen zijn ook hoeren. Overspelig afgodisch. En de staatskerken, de Nederlands hervormde kerk, de Engelsen, nou, daar noemen ze allemaal op, de staatskerken, die zijn vanuit Rome ontstaan. en hebben allemaal iets vanuit Rome meegenomen. Vaak in de liturgie, in de kleding, noemde ik net al. In de verbondsgedachten zit natuurlijk ook het een en ander wat vanuit Rome is meegenomen. En Johannes is verwonderd. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Hij snapt er niks van. Waarom is Johannes bovenmate verwonderd? Is hij verwonderd dat er volkeren zijn, dat er mensen zijn die andere mensen de meest vreselijke dingen aandoen? Dat zal hem niet verwonderd hebben. Hij kende zijn wereld, hij kende het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk. Drinken van het bloed van martelaren was niet nieuw voor Johannes. Hij heeft ongetwijfeld geweten van de marteldood van Petrus en van Paulus, van Stefanus, noem ze allemaal op. En in zijn tijd, hij is heel oud geworden, waren er ook heel veel gelovigen, broeders en zusters van ons, gemarteld op vreselijke manier. Dus daarover verwonderde hij zich niet, dat wist hij. Zijn verwondering is dat hij iets ziet wat hij nooit zou hebben verwacht. En ik denk dat zijn verwondering daarin ligt dat hij ziet dat het de kerk is die die hoer is geworden. In plaats van bruid. En dat verbijstert hem. Verwonderd is een leuke vertaling, maar is ook een beetje vriendelijk. Een vrouw, het godsdienstige systeem. De Rooms-Katholieke Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerken. Calvijn, die heeft zijn goedkeuring gegeven aan de executie van Servet. Ik weet niet of jullie dat weten. Servet was een Jood, die is tot geloof gekomen in Frankrijk. En daar was de katholieke kerk oppermachtig. En hij was gevangen genomen, maar hij wist ontsnappen en is naar Zwitserland gegaan, want daar waren de protestanten aan de macht. Maar Servet, ja, had een paar problemen. Hij was Jood, en dan was hij bij Calvin niet zo populair. Ja, ik zeg het maar zo is het wel. Hij had wat vragen rondom de drie-eenheid. Dat moet wel gezegd worden bij Servet. Maar hij had nog een probleem. Hij heeft zich namelijk als volwassen op zijn belijdenis onder laten dompelen. En dat paste niet bij Calvin. En Calvin heeft hem aangeklaagd, heeft hem ook kunnen bevrijden, maar heeft dat niet gedaan. Dat is wel eens met op de reputatie van Calvin. We hebben allemaal wel grotere en kleine vuile plekjes in ons bestaan, dus ik wil ook niet te zwaar oordelen. Calvin heeft ook een theorie die op sommige punten beslist de mijne niet is. Maar ik voel me een beetje met Spurgeon een Calvinistische baptist, laat ik het dan zo zeggen.
Henk, Calvin heeft 30 executies op zijn naam staan.
Oh, dat wist ik niet, dat kan toch wel eens zijn vet.
Dat is de tweede keer dat je iets niet weet.
Ja, gelukkig zijn er mensen die die leemte bijna willen aanvullen.
Oké, okay, maar ik kan je dat laten tonen. Dat was... ik toon je dat.
Die 30, dat wil ik wel eens.
Ik krijg nog druk met jou.
Ja, maar ik sta open voor dergelijke aanvullingen. Die verrijking zijn van mijn.
Ik weet dat je zo'n persoon bent.
Cognitief vermogen, ja.
Ja, ja, ja. Hij liet zelfs mensen langer hangen. Ter afschrikking. Echt als de derde.
Nee, ik twijfel. Ja, goed, ik zeg niks meer.
Je kent niet het boek van Bob Kirkland, dat is een collega van jou uit Ottawa. Ik zal niet de Engelse titel noemen, maar ik zal de Nederlandse titel noemen. Is pas in 2017 uitgekomen. En die titel luidt, moet je horen. Misschien zeg ik wel, dat heb ik nog nooit gehoord, maar dat is te vieren dan. Calvinisme, niemand durft het ketterij te noemen.
Dat hoor ik vaker. Ja. Ik wil het Calvinisme nou niet helemaal gaan veroordelen hoor, maar ik snap wel die uitspraak. Ja. Ik snap die uitspraak, maar er zitten bij de Calvinisten een hele hoop broeders en zusters die de Heer Jezus lief hebben.
Ja, daar gaat het niet om. Het is ja of nee in de Bijbel.
Ja?
Ja, ja of nee. Maar ik zie dat veel christenen werken als de consumentenbond, met plussen en minnen.
Dan ben ik ook van de consumentenbond. Oké, ik ga door. Zullen jullie het goed vinden? Ja, Laten we het oordeel uiteindelijk aan de Heere God laten over alle dingen. En hij doet het rechtvaardig. En misschien soms ook wat billijker dan wij, ik weet het niet, we gaan het zien. In ieder geval, Michael Souvet is door Calvijn, die had gered kunnen worden. Dat weet ik in ieder geval zeker, en van die andere ga ik ook nog lezen. Het engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimnis vertellen van de vrouw en van het beest dat hij draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Het geheimnis vertellen van de vrouw. De tegenstelling denk ik met Efeze 5 vers 32, het geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus dit is het geheimnis van de hoer tegenover het geheimnis van de gemeente. Voor een nadere verklaring naar vers 8 alvast. En het beest dat u gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. We zitten nu in de tijd in de grote verdrukking, dus het gaat om verloren mensen, zullen zich verwonderen als zij een beest zien dat was en niet is, hoewel het toch is. Dus er komt in de grote verdrukking een moment dat de mensheid ineens met verbazing kijkt naar wat dan voor hun ogen wordt onthuld. Ja, en wat dat precies zal zijn.
Het klinkt virtueel, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik heb...
Was en niet is, hoewel het er toch is.
Ja.
Het klinkt als een virtuele realiteit.
Die kant kun je ook opgeven. Ook vanmorgen een app gekregen en daarin wordt een pleidooi gehouden om AI persoonlijkheid toe te kennen. En de AI is ook bang dat hij vermoord wordt, stekker eruit getrokken. Het is AI persoonlijkheid, hè? We hebben het zelf gemaakt, bedacht. Dit ook, dit is een leugen. Maar goed.
Het is gewoon een vraag om het zelf bedacht hebben allemaal. Dat komt ook uit een bepaalde boek, met name AI. Daar is ik meer achter de neem.
Er stond een heel stuk van iets op hier
nou. Wat zei?
Er stond nu een heel stuk van iets
op. Oh, dat heb ik nog niet gelezen. Maar ik heb wel iemand gevraagd om voor mij een stuk te schrijven. Ik vraag me af wat dat gaat gebeuren, maar die daar ook wat verstand van heeft. Ja. En ik weet er ook wel weer wat van.
Een beetje,
ja. Hij moet direct bescheiden. Maar wat is, was, is niet, zal opkomen en naar het verderf gaan. Dat was dus natuurlijk een beetje lastig, maar dat heeft te maken met de achtergrond. Van oudsher werd daar gedacht aan het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is ontstaan in 753 voor Christus. Mooie verhalen over Romulus. En in 476 na Christus viel het Westerse Romeinse Rijk uiteen. Het was dus, is niet, dan de volgende fase, is niet. Dat is de situatie die wij nu kennen met betrekking tot het Romeinse Rijk. Maar men heeft wel geprobeerd het te herstellen. En dan kom je natuurlijk bij de Karels, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon doet mee. En uiteraard ook Hitler kom je in dat rijtje tegen die het Rijk hebben willen herstellen. En misschien, maar het loopt allemaal samen, dat Rijk gaat wel weer komen. En we zijn er in Europa druk mee bezig. Maar er staat er uit de afgrond opstijgen, de abyssos, dus de bodemloze put. Dat is de plek waar de Satan is. Daarover naartoe gaat. Daarover lezen we in Openbaring 9, 11, 17 en 20. Alle overheden zijn door God aangesteld. Dat leren we in de Bijbel, dat schrijft Paulus in Romeinen 13, 1 tot en met 6. En ik noemde al. Neem ik Nebukadnezar, die het van de Heere God heeft gekregen, en dat gaat door. En Johannes schreef dit toen Nero de keizer was, of Paulus moet ik zeggen, schreef dit toen Nero de keizer van Rome was. Dat de overheid door God is aangesteld en dat we ons aan hen moeten onderwerpen. Maar in Openbaring 13 vers 2 laten we zien dat die machthebber die dus gaat komen, dictator van hersteld Romeinse Rijk, dat hij niet van de Heere God de macht krijgt, maar die krijgt de macht van Satan. Vandaar dat wij ook spreken uit de afgrond. Die heeft dus de boze, een demonische geest die hem de macht geeft. Ik denk dat Hitler daarin al een voorbeeld was. Hitler was heel duidelijk demonisch bezeten. Hij werd door zijn mensen om hem heen de Teppichfresser genoemd. Weet jullie dat? Weet je dat? Weet ik nog iets meer? De Teppichfresser.
Ik zwijg wat opzet.
Prima. Teppichfresser. Hij werd na zijn toespraak, was hij helemaal bezeten, werd hij in tapijt gerold. Omdat hij helemaal de dolle was. Hij wist nog niet hoe ze hem moest kalmeren. Ja. En dat gaf leiding aan Duitsland. Het beest dat ik zag leek op een panter. Zijn poten waren als die van een beer. Zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak, daar heb je hem dus, gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus de oorsprong van die laatste wereldmacht, hoe die macht ook zal zijn, komt vanuit het duister, komt vanuit ja, het bereik van de demonen. En dat zal ten verderve gaan. Apollea staat er. Hier is een totale destructie. Dat rijk gaat helemaal voorbij. Dat moet je goed begrijpen. Dat zeg ik ook. Dat rijk, wat het ook zal zijn, dat gaat voorbij. Een totale destructie. Dit is niet, dat de ongelovige mensen totaal in het niets zullen ophouden, annihilisme wordt het genoemd, in het nihil zullen oplossen, dat wordt hier niet bedoeld. Het rijk wordt vernietigd. Maar de mens, ten goede of ten kwade, zal eeuwig blijven bestaan en leven. Zullen voor altijd bestaan. En dat is ook vreselijk voor degenen die verloren gaan. En steeds meer wil men daarvan afpakken, ofwel richting de alverzoening, ofwel richting dat annihilisme. Wij verbazen ons over het herstel van Israël, maar ook die tegenhanger, het Romeinse Rijk, die antichristelijke macht in welke vorm dan ook, zal een comeback maken. Ze zullen zich verwonderen. Dus net was het Johannes die zich verwonderde, toen hij die hoer zag. En de mensen zullen zich verwonderen wanneer straks dat beest wat was, niet is en komen zal, tevoorschijn komt. Zeven koppen, zeven bergen. Beetje cryptisch is dat wel. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Het volgende vers erbij, daar gaat het ook om zeven koningen. Zit de vrouw nou op zeven koppen, zeven bergen of zeven koningen? Nou, ik denk dat je dat niet tegenover elkaar moet zetten, maar dat het symbool staat, zeven, van een totaal iets dat tegen de Heere God gaat. Van Rome wordt gezegd dat het de stad was op zeven heuvelen, maar daar, of zeven bergen, maar het waren feitelijk zeven heuvelen. Echt geen bergen waar Rome op zat. De Palatijn, daar begon het allemaal mee. En nu heb je al zevende de Quirinaal en daar staat dan het paleis van de president. Het zou kunnen betekenen dat de zetel van het hersteld Romeinse Rijk van die dictator toch in Rome komt. Dat zijn allemaal opties. Ik durf daar geen uitspraak over te doen en daar aan vastbinden. Maar we spreken van Rome, de Club van Rome, we spreken van het Romeins recht, de Romeinse architectuur en in 1957 het verdrag van Rome. Dat is toch wel weer iets wat zegt, dat is een van de belangrijkste, waaruit de EEG is voortgekomen en dus nu uiteindelijk de Europese Unie. Dus Rome speelt op een of andere manier toch wel mee. Ook zijn het zeven koningen, dat zei ik net al. En dan staat er, vijf zijn gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dus 5 zijn gevallen, 1 is er, een ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Ja. 7 koningen. Ik sprak van die vrouw op een beest. 7 bergen. We zien de koningen. Dat wijst volgens de meest gangbare verklaring naar de Rooms-Katholieke Kerk. Die vrouw symboliseert het grote Babylon. Plek van valse godsdienst. Gaan we terug naar Nimrod. Maar hier is een huwelijk tussen politieke macht en valse godsdienst. Wat is het probleem? Ik zei het al, Rome is niet gebouwd op heuvels, niet op bergen, maar op heuvels. En er zijn nu meer heuvels die langzamerhand ook bebouwd zijn. Ook zijn het 7 koningen, 5 zijn gevallen. Wat is een betere oplossing misschien? In Psalm 30 vers 7, daar staat, want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Aan het woord is David. En alle Bijbeluitleggers zijn er over eens dat David met mijn berg bedoelt het koninkrijk waarover hij koning was. Het koninkrijk dat hij bijna kwijtraakte met Absalom en dergelijke. Hij werd door schrik overmand. Heere God die heeft hem, laat ik het zo zeggen, bij zijn leugen gepakt en weer teruggezet in de houding naar de Heere God toe, zoals het moest. Berg, het koninkrijk van David. 7 koningen, zouden dat 7 koninkrijken kunnen zijn? 7 bergen. 7 bergen, 7 koningen. Ik leg het hier maar neer, ik doe geen definitieve uitspraak. In Openbaring 17 vers 10, hè, ook zijn het 7 koningen, 5 gevallen, 1 is er, de ander is nog niet gekomen. Jeremia 51 vers 25, zie, ik zal u, berg die te gronde richt, spreekt de Heer, u, die heel de aarde te gronde richt, u, berg, die heel de aarde te gronde richt, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, ik zal u van de rotsen afrollen, en ik zal u maken tot een berg die in brand staat. De Bijbeluitleggers zijn het hier overheen. Dit heeft te maken met Babel. Dus Nebukadnezar en zijn rijk die ook geïdentificeerd wordt. Dus net als David, ook identificatie van Nebukadnezar. Berg die te gronde richt, u die te gronde richt. Dus wellicht gaat het om 7 koningen, 7 koninkrijken. Jesaja 2 vers 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis des Heren, dat is dus het koninkrijk van de Messias, vast zal staan als de hoogste van de bergen, als het belangrijkste koninkrijk. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Dat doen ze nu nog in boosheid. Zacharia 12, 14, lees het allemaal maar. Maar er gaat ook een tijd komen daarna, het Messiaanse Rijk, dan zullen ze naar Israël toe gaan om de Heer de eer te brengen. Dus misschien hebben we te maken met koningen. Dan zijn dat koninkrijken waar de vrouwen valse godsdienst de touwtjes aardig in handen heeft. Ze zitten bovenop. Nou, wat hebben we nu in de geschiedenis? De koninkrijken in de Bijbel moet je altijd lezen in relatie tot Israël. De Bijbel heeft het niet over Australië. Australië, Canada, geen relatie met Israël. Nou, dan kom je bij Egypte, Assyrië, Babylon, de Meden en de Persen, Griekenland. Dat zijn er 5. Zijn er geweest, laten we net. 1 is er, en dat is Rome. Hebben we 6. Ook zijn het 7 koningen. Nou, Egypte, Assyrië, Babel, Meden, de Persen, Griekenland. Het Romeinse Rijk is er. Dat andere is nog niet gekomen. Dat lezen we ook. En wat is dat nou? En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. We waren net tot zes gekomen. En nou zijn we ineens bij het achtste. Waarvan het achtste staat, hij is uit de zeven. Dus die zeven komt uit die zes. En dan is de antichrist die zich later daar nog bovenuit. En hij krijgt ook de macht van die andere toegespeeld. Zes worden dus met name genoemd. Die zeven, dat weten we nog niet. Zeven is ook het getal van de volheid. Misschien mag je het zo zien dat er een wereldmacht gaat komen, een totaliteit, waar volken nog met elkaar dat afspreken en uiteindelijk die totale macht aan die ene geven, de achtste. Dus de eerste zes bergen, koningen, hebben we gezien. Vijf in de dagen voor Johannes, één ten tijde van Johannes. Dan krijg je die zevende en de achtste is dat beest.
Ligt hier ook een relatie naar die tien koningen?
We lezen later over die tien hoornen, hè, worden de drie uitgedeeld. Ja. Daar hou je ook zeven over hoe dat gaat spelen. Durf ik niet te zeggen, maar die relatie zal er zeker liggen. Tien, een ander aspect, is het getal van de mens. Mens en tien horen bij elkaar. We hebben tien vingers, we hebben tien tenen. Tien geboden. Het getal 10 is ook een bijzonder getal. Dat is samengesteld uit 1 en uit 0. 1 is het getal van het begin, 0 is het oneindige. En de mens 10 zit ergens, die begint wel, maar hoe het gaat aflopen, dat zijn dingen, het getal van de 10. Dus het speelt allemaal met elkaar. Het is beeldspraak, natuurlijk. En we proberen dat een beetje te begrijpen. 10 horens, 10 koningen, staat voor sterkte en macht. En het Griekse woord voor koning is basileus. Basileus, dat is het Griekse woord voor koning. Basiliek, dat is een woord wat we natuurlijk wel kennen. We horen ook ons woord basis daarin, is daar rechtstreeks van afgeleid. Basis, het fundament, het belangrijkste, daarop bouw je verder. Dat is een onderneming. Het Griekse woord basileus is voortgekomen uit het woord basis. Niet het Nederlandse woord basis, maar in het Grieks had je dus ook het woord basis. En dat betekent voet. Dus het Griekse woord basis betekent in het Nederlands voet. Komt van het werkwoord baino en dat betekent lopen en wandelen. Dus daarop is uiteindelijk het woordje basileus. Je moet stevig op je voeten staan. Het fundament. En de koning is de dragende macht voor een volk, voor het bestaan. En zo heb je dus de geschiedenis van woorden die best interessant kunnen zijn. Dus we lezen van horens, die staan voor koningen. Dus 10 machten die aan de basis staan, die het koningschap ontvangen. Er werd vaak gekeken naar de EEG. En toen dat 10 naderde, toen wist men het zeker. Maar ja, inmiddels zijn er een paar meer geworden in de EU. We weten niet hoe het loopt. Ik las onlangs nog weer een andere optie. En die zei die 10 koningen, die 10 landen. Dat moet je op een andere manier invullen. En dan kom ik misschien wel een beetje in de richting van AI. Maar die bracht het anders. Het zijn 10 financiële machthebbers. Geld heeft alle macht. Geld heeft alle macht. En welke rijke stinkert zit er achter AI? Dat is die man die ook die autootjes laat rijden. Niet de enige. Nee. Ze werken allemaal met elkaar samen en die bepalen met hun geld de loop. Trump die denkt dat hij wat kan, maar als ze de portemonnee sluiten, dan kan hij niks. En dat geldt niet alleen voor hem. 10 die volmachten, ze zullen koningschap ontvangen. En die 7 koningen zijn misschien toch die 7 koninkrijken die hun macht uiteindelijk aan die laatste geven. Eensgezind, onze wereld dreigt aan alles te ondergaan. Zij het niet aan oorlogen, dan is het wel aan migratie. En anders hebben we altijd nog een milieucrisis. We kloppen de problemen op. Het is allemaal moeilijk te sturen. En dan is het makkelijker om uiteindelijk de macht aan de een te geven. Zo is ook Hitler aan de macht gekomen. Er was een chaos in Duitsland tot en met door de geallieerden, overigens een beetje veroorzaakt na de Eerste Wereldoorlog. Maar Hitler heeft dat gebruikt. En ik denk dat de machthebber van het einde ook zoiets zal doen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Naar het lam, want de Heere der Heren is hij en koning der koningen. Het lam zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Dan moet je natuurlijk denken aan Psalm 2. Waarom moeten de heidenvolken bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfden. In Psalm 2 gaat het uiteindelijk gewoon om de grote verdrukking en die in de hemelzetel lacht. Neem jullie iets van mij aan. Als je de psalmen leest, moet je eens gaan opletten, gaat het heel vaak over de grote verdrukking die gaat komen. Tuurlijk mag je de Heer is mijn herder lezen, mag je op mediteren, er zijn mooie woorden dat de Heer je herder is. Maar bij de meerderheid van de psalmen heb je gewoon te maken met de vijand, de grote verdrukking en alles wat die meer is. Maar de Heer God zegt, ik heb mijn koning gezalfd. En met die zekerheid wil ik vanavond afsluiten. Ik heb mijn koning gezalfd. Hij, onze Heer.
Kun je concretiseren dat de psalmen een betrekking hebben op de grote verdrukking? Kun je een paar voorbeelden noemen?
Heb ik zo niet paraat, maar ik kan het je wel geven. We hebben straks wat uit te wisselen met dat boek.
Ik waardeer je houding.
Ja. Maar het is. Ik zit ook te denken aan de titel van het boek. Maar kom dan.
Henk, ik heb al een voorbeeld. Ik heb al een voorbeeld.
Je hebt een buurman.
Ja. Ja. Wil je het weten? Ja. 91.
Psalm 91.
Het gaat over de Heere Jezus in zijn aardse wandelingen en het gaat over de gelovige rest die behouden wordt.
Ja.
Tijdens de grote gang.
Ja. En dat staat dus
over ons.
Nee. Maar we mogen er wel door vertroost worden dat de Heer voor onze schuilplaats is. Maar het gaat er eigenlijk om de grote verdrukking. En dat kom je in de psalmen bijna bij voortdurend tegen. Zullen we samen de Heer danken? Heer God in de hemel, tot u mogen wij komen, tot u mogen wij naderen. En dat doen we in alle vrijmoedigheid en alle blijmoedigheid. Heer, we hebben gelezen uit het laatste Bijbelboek, dat 17e hoofdstuk. Een oordeel. Johannes werd uitgenodigd. Kom, ik zal het je laten zien. En wat voor indruk zal het hebben gemaakt op de apostel. En we zijn een beetje ook aan de rand komen staan. Om ook toe te kijken. We hebben er iets van gezien. En we begrijpen hier dat het verschrikkelijk zal zijn. Maar we begrijpen er nog zo weinig van. Al die beelden die daar gebruikt worden. Help ons om dat te verstaan. Maar vooral doe ons de ernst van die tijd verstaan. Zodat wij nu nog na de tijd is bewogen zijn naar de mensen om ons heen. Want zoveel er nu om ons heen leven, Heer Jezus, zij kennen u niet. En voor hen dreigt dat eeuwige, buitengesloten worden, die pool die van vuur en zwavel brandt. Voor altijd, Heer, door ons beseffen de ernst, door ons beseffen dat wij door u geroepen zijn, de taak hebben, verantwoording hebben, dat wij zullen spreken en zullen getuigen. Geef ons daartoe de moed, vrijmoedigheid. We zullen niet met open armen worden ontvangen, velen zullen het afwijzen. Maar misschien, Heer, mogen wij toch binnenbrengen. Tot uw eer en glorie en tot behoud. Ga met ons, bewaar ons nu naar huis toe en laat uw kracht, uw zegen met ons zijn in Jezus' naam. Amen.